woord tijdperk hebben. En dan hebben we het daarmee meteen over zo'n woord wat men wel weet, maar niet durft te zeggen. Weet u wel? Daar spraken we immers vorige week over. Aan de hand van het artikel van A.A. Spijkerboer. De kloof tussen wat dominee weet en durft te zeggen. Met het begrip tijdperk is er heel wat aan de hand. En dat is beslist niet van vandaag of gisteren. In een boekje dat wij uitgaven, wordt dat uitvoerig uit de doeken gedaan. Nou is het niet mijn bedoeling om u dat allemaal voor te lezen, maar ik wil er wel wat even over vertellen. Als u het boekje in uw hand neemt en u kijkt op de achterkant, dan ziet u daar staan, waar denkt u aan, als u in de Bijbel woorden als eeuwig en eeuwigheid leest, is niet uw eerste gedachte eindeloos en eindeloosheid? Maar het gaat niet om onze gedachten bij een bepaald woord. Wij hebben namelijk veelal een vertaling in handen. Wat staat er dan in de grondtekst van het Nieuwe Testament? Wat staat er in het Grieks? Het boekje Hoe komt men toch aan eeuwigheid? Wil u aantonen dat het niet juist is het Griekse woord aeon met eeuwigheid te vertalen en de betekenis van eindeloosheid te geven? Dit boekje zal u leiden tot nader begrip van zijn woord en zal het licht der waarheid des te stralender doen schijnen in uw harten. Dat is belangrijk, want vroeger werd mijn eigen geloofsleven door versluiering van dit begrip, eeuwigheid, sterk beïnvloed. Men had mij helemaal niet geleerd dat het Bijbelse woord eon tijdperk zou betekenen. En men zal u dat ook niet geleerd hebben. Men houdt meestal vol dat het Bijbelse woord eon juist eindeloze eeuwigheid betekent. En dat betekent dan zonder einde. Op de christelijke lagere school, in de Roderijslaan, liet men het gewoon bij oneindig. En als kind wist ik niet wat ik me daarbij moest voorstellen. Maar ik had, zo'n 55 jaar geleden, een lieve juffrouw, juffrouw Meijer, en op haar gezag nam ik dat voetstootsaam. Ik mocht immers van haar wel eens voor de klas zingen over een lied wat ik me nu nog herinner. Misschien kent u het ook. Het was ruwe stormen mogen woeden. Alles om me heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. Houd voor mij getrouw de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden, zijn liefde zal me leiden. Door een nacht, zo zwart en dicht, voert hij mij naar eeuwig licht. Ik zong dat voor de klas vol overgave. Ook al snapte ik weinig van de tekst. Maar ik wist wel dat het allicht een extra gunstje voor me opleverde, als ik het mooi zong. En trouwens, tegen eeuwig licht, zal geen mens bezwaar hebben. Misschien had de juffrouw zelf het wel moeilijk in die tijd. Want ze kreeg net als ik wat tranen in de ogen. Later, op de zonderschool in de Hillegardestraat, heeft men mij dat begrip eeuwig beter geprobeerd duidelijk te maken. Daar vertelde de juffrouw dat eeuwig zo ontzettend lang duurde, dat het voor kinderen niet te begrijpen was. En achteraf denk ik dat ze het misschien zelf ook niet zo goed begreep. Want ter illustratie vertelde ze over een vogeltje dat ieder jaar één keertje met zijn snaveltje tegen een hoge berg tikte. En als de berg dan helemaal afgesleten zou zijn, dan was de eeuwigheid nog niet om. Duidelijk, hè? Hebt u zo'n vogeltje wel eens één keer per jaar zo aan het werk gezien? Het was echter ook een lieve juffrouw. Dus om haar een plezier te doen, keken we allemaal of het nu ineens veel beter begrepen. En zij geloofde dat. Jaren later, toen ik allang vertrouwd was met de gedachte dat mensen voor eeuwig verloren gingen, kwam dominee Kraan, dokter Karel Kraan, met een opmerkelijke toespraak. Hij behandelde het woord eeuwig, en al is het jaren geleden, ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Vanuit de Bijbel liet hij zien dat het woord nooit eindeloos kan betekenen. Bijvoorbeeld, in de bekende uitdrukkingen die u en ik zo goed kennen, namelijk van eeuwigheid tot eeuwigheid en tot in alle eeuwigheden. Dat kan natuurlijk nooit, zei dominee Kraan, als eeuwigheid eindeloos zou betekenen. En ik denk achteraf dat de dominee toen bezig was de kloof tussen wat dominee weet en durft te zeggen te overbruggen. Het is hem waarschijnlijk niet in dank afgenomen, want de keer daarna sprak hij over een ander onderwerp, wat ik me ook zo goed nog kan herinneren. De keer daarna sprak hij over de hel, waarmee hij aantoonde dat ook dat begrip in de loop der eeuwen heel iets anders was gaan betekenen dan de Bijbel er ooit mee heeft bedoeld. En daarna is hij nooit meer op die onderwerpen teruggekomen. Alleen had hij, misschien onbedoeld, in mijn binnenste een hoop vragen opgeroepen. Vragen waarmee ik al zo lang rondliep, totdat Gods woord zelf daar volledig licht op gaf. Daarover hoort u straks nog wat meer. Eerst even wat muziek. Dan kunt u daar al luisterend nog even over nadenken. Ik wil u immers graag vertellen wat ik daarvan weet. En u wordt er vast en zeker veel wijzer van.
Voor dat woord tijdperk, dat is het, de beste betaling van het Griekse woord aeon. Als je dat wil onderzoeken, dan zou je ver terug moeten gaan. Je zou terug kunnen gaan naar wat betekende dat woord in het Oude Testament. En zoals u weet, of misschien niet weet, is het Oude Testament geschreven in het Hebreeuws. En daar staat een woord, dat is olam. En de betekenis van dat woord, dat moet u eerst even weten. Dat is duister, verborgen. In ieder geval betekent het niet eindeloos. En dat woord olam, dat wordt vertaald in het Grieks met aeon. En dat is het woord waar we nu met elkaar over praten. Ik zei al hoe belangrijk het is om zo'n woord goed te kennen. En we moeten heel ver terug in de geschiedenis om te ontdekken waar dat woord, wat verborgen of duister betekende in het Hebreeuws, en wat tijdperk betekent in het Grieks, waar dat woord zo veranderd is dat het oneindig of eindeloos of eeuwigheid ging betekenen. Nou, dan moeten we terug naar Justinianus. En Justinianus was de grootste onder de Oost-Romeinse keizers. Hij heerste van 527 tot 565 na Christus in Constantinopel. En in het jaar 540 trof hij voorbereidingen voor het beroemde concilie dat 13 jaar later in de hoofdstad vergaderde. Het was voor keizer Justinianus een uitgemaakte zaak dat bepaalde leringen moesten worden onderdrukt. En zoals u misschien nog van de schoolbanken weet, had de staat toen heel veel invloed op de kerk. In een schrijven aan patriarch Menas van Constantinopel zette de keizer de toestand uiteen en bespreekt hij de kerkelijke leringen met grote kennis van zaken. En speciaal verlangde hij dat met niet mis te verstane duidelijkheid uitgesproken moest worden dat het leven van de heilige altijd durend is. En zo ook de verdoemenis van de verlorene. Altijd durend. Dat was derhalve voor die tijd beslist nog niet de algemene mening. Hij moest eerst de erkenning van zijn dogma eisen. En desondanks kon hij ook geen bewijs ervoor leveren dat het woord aeonisch eindeloos zou betekenen. De keizer kreeg van het concilie zijn zin. En Justinianus kon in de zo uitdrukkingsvolle Griekse taal schrijven: de heilige kerk van Christus leert een eindeloos aeonisch leven voor de rechtvaardige en een eindeloze straf voor de slechte.
Justinianus wist heel goed dat eonisch niet eindeloos betekent. En daarom voegde hij er het woordje eindeloos aan toe. Toen stond er eindeloos eonisch. En hij gebruikte voor de slechte de onbijbelse uitdrukking eindeloze straf, in plaats van eonische straf. En dan zouden we over het woord straf nog kunnen praten. Want onlangs had dominee Hulkema voor de Avro-microfoon het over dat woord. En toen zei hij, en omdat het zo'n diepe indruk op me maakte, weet ik dat nog heel goed. Toen zei hij dat het woord voor straf, kolasis, de betekenis heeft van insnoeien. Insnoeien om meer vrucht te krijgen. En hij zei nog een heleboel dingen meer in die toespraak, zodat ik blij werd dat hij als dominee dat voor de microfoon wilde duidelijk maken. Justinianus, die veranderde wat. En het is een dogma geworden. Met hele mooie woorden kwam hij tot een verschrikkelijk resultaat. Hij voegde toe om het karakter van Gods woord een andere richting te geven. En of hij dat nu deed uit een ijver voor God, of welke andere reden hij ook gehad mag hebben, daar wil ik van afblijven. Ik weet wel dat de keizer blij was. En de kerk van die tijd ook. Want men had het de keizer naar de zin kunnen maken. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, werd veranderd tot een God der wraken, die mensen eindeloos zou laten boeten voor de zonde die ze in een mensenleven hadden begaan. Nou, laten we het eens heel lang nemen, dat mensenleven. In die tijd, 60 jaar, of maar 40. Ik geloof dat in die tijd de mensen niet zo oud werden. Dan is er dus van dat woord eonisch, wat tijdperk betekent, is er van gemaakt oneindigheid. En dan zou God de slechte oneindig laten boeten. Als straf voor iets wat ze tijdelijk, en dan mag u dat 40 of 60 of 80 jaar nemen, maar wat ze tijdelijk hadden begaan. Ik geloof niet dat u daar ooit een aardse rechter voor zou kunnen vinden. Hoe kan men God die liefde is, dat toeschrijven?
In de middeleeuwen kwam daar nog wel het een en ander bij. Want nu kon men immers mensen door angst bewegen binnen de muren te blijven. In die tijd is het begrip hel ontstaan. Zoals u en ik dat van kindsbeen gehoord en geleerd hebben. En we zouden beslist ook over dat bijbelse, of moet ik zeggen, onbijbelse begrip, eens met elkaar moeten praten. In onze tijd keren zich heel veel mensen af van dat
middeleeuwse godsbeeld. En daarom lachen ze ook schamper. Als je over God praat, die liefde is. Te begrijpen is dat wel. Ik denk dat het zeker de moeite waard zou zijn om eerlijk te vertellen wat ze hierboven allemaal weten. Weet u nog dat ik het daar vorige week over had? Dat ik zo naïef was toen men dat tegen mij zei. Dat ik dacht dat ze daarmee de hemel bedoelde. Maar het bleek de verdieping boven ons te zijn. Waar al die knappe theologische mensen een heleboel dingen weten. Hier en daar gebeurt openheid ook. Kijk u maar eens in Bijbelse woorden en hun geheim van F.J. Pop. Dan zoekt u tevergeefs bij de letter E, als u eeuwigheid op wilt slaan. Want hij zet dat woord terecht bij de T. De T van tijd, op bladzij 463. En dan deelt hij het woord Aion in drie kleine hoofdstukjes. Ten eerste zegt hij dan, lange, onafzienbare tijdsperiode. Ten tweede zegt hij, dat God de eeuwige God heet, de koning der eonen is, en dat betekent, de koning die over de tijdperken, over de eonen gebiedt. En daarbij wil ik meteen opmerken, dat ik met heel mijn hart geloof dat God, voor en na de eonen, is. Maar in de Bijbel openbaart God zich zo aan ons tijdelijke mensen niet. Ten eerste omdat wij dat begrip niet kunnen bevatten. En ten tweede, dat men ook niemand hoeft te openbaren dat regen nat is. Hij is schepper der eonen. Hij was en is en zal zijn. En dan het derde deeltje, als dokter Pop dat woord bespreekt, dan zegt hij, het gaat erbij om deze en die eon. En onder dat punt maakt Pop duidelijk dat het om een huidig en toekomend tijdperk gaat. Begrijpt u een beetje wat ik met deze gesprekjes bedoel? Ik kom er vast en zeker nog eens op terug. En dan hoop ik dat u wat anders tegen het woord eeuwig en eeuwigheid aan gaat kijken. En bovenal, wat anders tegen God, die niet zo is als mensen zeggen, maar precies zo is als hij zelf zich openbaart in zijn woord. We willen u graag wijs maken in wat er staat geschreven, omdat het onszelf zo oneindig rijk gemaakt heeft. Ik kon u natuurlijk niet alles over dat woord vertellen. Maar als u er alles over wilt weten, kunt u het boekje aanvragen, Hoe komt men toch aan eeuwigheid? En dan sturen we u dat gratis toe. Gertie geeft straks het adres. Een simpel briefkaartje. En u weet alles van dat belangrijke Bijbelse begrip.
Aan het einde van het eerste uur zou ik u nog even laten weten hoe u ons kunt bereiken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Schrijf dan naar gemeente EH, postbus 85 3x1, 3009 MC Rotterdam. Gemeente EH, postbus 85111, 3009 MC Rotterdam.